Wij zijn aangekomen in Romeinen 5. En dat is een schitterend hoofdstuk, zeg ik alvast op voorhand. En ik wil maar eens beginnen met het lezen van een aantal versen. Die heb ik wel even op de dia's gezet. Het lezen van de eerste pericoop. Romeinen 5 vanaf vers 1. Wij dan, die gerechtvaardigd worden uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking het verduren bewerkt. En het verduren beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door de Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. Want toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor oneerbiedigen. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. God echter staaft zijn liefde voor ons, want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de boosheid. Want indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon, veel meer dan zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. En dat niet alleen, maar we roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening in ontvangst namen. Ja, dat is de eerste pericoop van Romeinen 5. Tot hier maar even. Verder gaan we sowieso vanavond niet komen. Ik denk dat we vers 11 ook niet eens halen vanavond. Is mijn prognose, maar ja, die mist wel eens meer doel, dus pin me niet op vast. Wat ik volgens mij al eerder gezegd heb, maar nog nooit gedemonstreerd, is dat je, laat ik even bij het begin beginnen. Wanneer wij in Romeinen 1, vers 16 en 17 zijn, dan kunnen we zo doorlezen in Romeinen 3, vers 20 en 21. Ik ga dat zo even doen. En vanuit die versen in Romeinen 3 kun je zo doorlezen in Romeinen 5, vers 1. En dan volg je de lijn van het onderwerp, want die is namelijk de rechtvaardigheid van God. En dan sla je, als je het niet zou weten, dan zou naar je idee de lijn die je volgt, als je het leest, gewoon kloppen. Alleen daartussenin zijn twee gedeeltes als een soort tussenvoeging daartussenin gesloten. Nou, de Romeinen 1 vers 18 tot 3 vers 20, dat heb ik al uit de treuren vermeld, hè? De ongeschiktheidsverklaring. Ik heb dat uit de treuren genoemd omdat we er ook een paar keer over hebben gedaan om dat te bespreken, dat gedeelte. En de laatste twee keren hebben we het gehad over Romeinen 4. En Romeinen 4 gaat helemaal over Abraham. Het geloof van Abraham, hè? Abraham die gerechtvaardigd werd uit geloof, door geloof. Die bekende woorden, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot de rechtvaardigheid. Maar heel hoofdstuk 4 gaat daarover. Nou, als je in 1 vers 16 bent, dan lees je. Want ik, alle noodoproepen krijg ik tussendoor, zie je. Ja, om een melding van e-mail. Maar het is mijn privé e-mail, dus. Dat zijn voornamelijk dingen van school, denk ik, van de kinderen. Nee. Ja, als je dat. Ja, nou. Zo komen dingen openbaar. Ik zal volgende keer maatregelen treffen. Voor het geval dat mijn privéleven op straat komt.
Ik heb misschien wel
eens
een openbaring.
Ja, dat zou ik. Als je moeite hebt om dingen te vertellen, dan zou dit een manier kunnen zijn, inderdaad. We zaten bij Gerrit bij Bijbelstudie en opeens zagen we op de biemen. Nou, vul het zelf maar in. Ja, ja. Nou ja. Maar we waren Bijbelstudie aan het doen, dus daar gaan we weer mee verder. Ja, dus ik ga dit was een onderbreking, maar ik ga nu ook wat verser lezen en daar de onderbrekingen die daartussen zitten overslaan. Want ik schaam mij niet voor het goede bericht, Romeinen 1 vers 16. Want het is Gods macht, Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want Gods rechtvaardigheid wordt daarin onthuld, uit geloof tot geloof. Zoals het geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar nu, los van de wet, is een rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan de wet en de profeten getuigen, Romeinen 3 vers 21. Een rechtvaardigheid van God echter, door het geloof van Jezus Christus, voor allen en op allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen zondigden en hebben tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij dan, die gerechtvaardigd worden uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nou, dit is Romeinen 5 vers 1. En hier zijn we aangekomen. En ik heb aardig wat lappe tekst overgeslagen. Maar dit is wel dit is de lijn die Paulus volgt. En we zijn dus eigenlijk nog steeds bij hetzelfde onderwerp. Hè? De rechtvaardigheid van God. En Paulus had in die hoofdstukken uiteengezet dat de rechtvaardigheid van God, ja, dat is dat God recht doet aan zijn woord. Hetgeen hij beloofd heeft, dat was de Messias, de Heer Jezus Christus, was tevoren beloofd in de geschriften. En Paulus zet in deze brief het evangelie van God uiteen. En daar hoort de rechtvaardigheid van God. Ja, is daarbij ingesloten. Is onderdeel van het evangelie. Wij dan. Paulus die gebruikt dat woord dan regelmatig. Ook in deze brief. En het is natuurlijk altijd wij dan. Oftewel, hè, met op basis van het voorgaande concluderen wij. Ja, dat zegt hij eigenlijk, bij dan. Hij verwijst daarmee terug naar wat hij al uiteengezet heeft. Wij dan die gerechtvaardigd worden uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nou, nogmaals, gerechtvaardigd. Wanneer je bent gerechtvaardigd, dan ben je vrijgesproken. Je staat in de juiste positie tot God. En we hebben. Vooral in het hebben toen. Dat heb ik toen in een van de eerste studies ook aangehaald. Dat je in het Engels kan je dat zo mooi zeggen: van hey, he is right. Ja, omdat daar ook weer het woord righteousness, rechtvaardigheid. Daar zit ook dat right in. Maar he is right betekent gewoon hij is goed. Ja, hij staat in de juiste, in de goede positie tot God. Of. Just, van justification, gerechtigheid. Maar just is ook weer verwant aan ons woord juist. Ja, wanneer je gerechtvaardigd bent, dan ben je just, ben je right. Righteous, justification, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar dan sta je in de juiste positie tot God. Nou, dat staan wij dus. Concludeert Paulus hier op basis van het voorgaande. Wij dan, die gerechtvaardigd worden uit geloof. Net als Abraham gerechtvaardigd werd uit het geloof, maar dat was het voorgaande hoofdstuk. En wij hebben vrede met God, staat hier, door onze Heer Jezus Christus. Ja, letterlijk staat er vrede naartoe God, naar God toe. Naartoe. Ja, daar hebben wij niet. Ik weet niet of je het In het Engels zou je het wel zo kunnen zeggen, zoals het ook hier staat in die Italiaan, toward God. Ik weet niet of dat echt goed Engels is, maar... Maar in ieder geval is het... we hebben vrede... Ja, met God is volgens mij een prima vertaling, maar in ieder geval naar God toe. Die lijn naar God toe, ja, die... we zijn gerechtvaardigd, dus we staan in een relatie die gekenmerkt wordt door vrede met God. Die kijk, wij hebben vrede met God, hè, staat hier. En dat is op basis dat wij gerechtvaardigd zijn.
In het Engels, in het Amerikaans staat, we have peace with God.
Oké, okay. We have peace with God. Ja, dus ook met. Ja. Oké, okay. Ja, er zijn heel wat Engelse vertalingen, dus...
Dit is weer een standard version.
Oké. Okay.
Dus niet de King James.
Ja. Nou, ik heb de concurrent version in de kast staan. Daar zal je ook in de pauze ook eens in kijken. Of die echt toeword God hebben. Maar wij hebben vrede met God en dat is op basis van onze rechtvaardiging. Dus de basis van de vrede die we hebben met God, ja, dat is rechtvaardiging. Dat we gerechtvaardigd zijn. En vrede, daar kom ik straks nog wel op terug. Vrede is een synoniem van verzoening. Wij dan die gerechtvaardigd worden uit geloof. Wij hebben vrede met God. Hè, door onze Heer Jezus Christus. Wij die gerechtvaardigd worden uit geloof. Uit welk geloof worden wij gerechtvaardigd? Dat was in Romeinen 3. En wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Dat hebben we net gelezen. Nu is los van de wet rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan de wet en de profeten getuigen. Romeinen 3 vers 21. Rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Wij worden gerechtvaardigd uit zijn geloof. Dat is de basis. En het is, ja, dat was dan weer, maar dat heb ik ook net gelezen, Romeinen 1 vers 17. Uit zijn geloof tot in ons geloof. Dus ja, dat gaat natuurlijk niet buiten ons om. God opent ons de ogen en wij geloven. Maar onze rechtvaardiging is gebaseerd op het geloof van Jezus Christus. Als je die gemist zou hebben, dan is het gewoon een kwestie van goed lezen in dit vers, want hier staat het eigenlijk ook. Hè? Wij dan die gerechtvaardigd worden uit geloof, hebben vrede met God. Maar waardoor hebben wij vrede met God? Ja, je zou kunnen zeggen uit het geloof van Jezus Christus, want daar zijn we uit gerechtvaardigd. Maar het staat hier ook door onze Heer Jezus Christus. Dus ook hier weer wordt de nadruk op gelegd dat we vrede met hem, met God hebben door onze Heer Jezus Christus. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof, namelijk uit het geloof van Jezus Christus. En daardoor hebben we vrede met God. Ja, dat woord vrede, dat is wel een leuke. Kijk, bij vrede denken we al snel aan de afwezigheid van oorlog. Maar ik heb gewoon van Dalen er eens bij gepakt. Een toestand van rust. Een toestand van normale verhoudingen tussen staten. Ja, dat is dus inderdaad, daarvan is de tegenstelling oorlog, staat er dan bij. En, wanneer er geen oorlog is tussen landen of tussen staten, dan hebben we dus een situatie van vrede. Een goede verstandhouding. In het huwelijk of zo. ja, dan is er ook... dan is er vrede. Ja, daar heb je het wel een beetje naar gemaakt. Dus, ja. Zo hoort dit toch niet. Gewetensrust. En dat is wel een mooie. Die komt natuurlijk ook al bij Romeinen 5 vers 1 in de buurt. Vrede hebben met God. Kijk, en al deze omschrijvingen, je kunt nog encyclopedieën en andere woordenboeken erbij pakken, dan heb je nog meer, maar het spreekt allemaal van vrede, van rust, van verzoening, dat is ook zo'n woord. Harmonie. Harmonie tussen partijen. Hereniging had ik ook nog gevonden, is natuurlijk ook zo'n woord. Wanneer er vrede gesloten wordt, dan worden partijen herenigd. Nou, wij staan dus in een positie van vrede met God. Wij hebben vrede met God, naar God toe, door onze Heer Jezus Christus. En dat, Paulus zegt, dat is gebaseerd op het voorgaande, op onze rechtvaardiging uit geloof. Paulus begint dan ook al zijn brieven met genade zij u en vrede. Of iets dergelijks. Dus we vinden dat woord vrede nogal eens in de schrift en ook in de brieven van Paulus. Maar genade en vrede, ja, je kunt alleen werkelijke vrede hebben als je genade kent. Dus genade komt altijd eerst. En ken je genade, dan ken je ook vrede. Of moet ik zeggen, hoe meer je besef hebt van genade, hoe meer vrede je zult hebben. Vrede. Kijk, hier staat wij dan die gerechtvaardigd worden uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dus we hebben vrede met God. In Romeinen 5 vers 11, we hebben dat net nog gelezen, helemaal aan het begin. Daar staat, dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening in ontvangst namen. Dus in 5 vers 1 staat, we hebben vrede, en hier staat, we hebben verzoening in ontvangst genomen. En ja, dat zijn synonieme begrippen. Wanneer wij vrede met God hebben, dan zijn wij verzoend met God. Zijn wij verzoend met God, dan hebben we vrede met God. Nou, hier in Romeinen 5 gaat het over de verzoening van de gelovigen of de verzoening van de individuele gelovigen. Later in deze brief, Romeinen 11 is dat, ik meen vers 15, daar wordt zelfs over de verzoening van de wereld gesproken. En ook in andere brieven van Paulus zet hij het thema van de verzoening nader uiteen. In de Romeinen komen we het ook tegen, hè, nu bijvoorbeeld en verderop ook nog wel, maar echt in de brieven zoals Efeze en Colossense, ja, daar wordt dat begrip verzoening, de verzoening der wereld en zelfs de verzoening van het al, of het heel al, hè, al verzoening, dat wordt in die brieven verder uitgewerkt. En in Romeinen 11, ja, ik loop nu wat voor de muziek uit natuurlijk, maar ik ga er ook dan maar een beetje vanuit dat jullie een beetje de hoofdstukken van de Romeinenbrief kennen. Maar in Romeinen 9 tot 11, dat is tamelijk algemeen bekend, daarin vertelt Paulus over de terzijdestelling van Israël. En met welk doel is dat gebeurd? En hij doet dat natuurlijk aan de hand van de eerste 8 hoofdstukken waarin hij zegt dat dat redding naar de natie is gegaan. Nou ja, we hebben dat allemaal gelezen. En Romeinen 9 vers 11, Romeinen 9 tot 11, Romeinen hoofdstuk 9 tot 11, beantwoordt eigenlijk de vraag van ja, maar hoe zit het dan met Israël? Ja, daar gaat Paulus dus op in. En in Romeinen 11 heeft hij over de verzoening van de wereld. Maar die verzoening van de wereld, dat kon dan ook pas na het terzijde stellen van Israël. En dat is ook wat Paulus uitlegt in Romeinen 11. Waarom is Israël dan terzijde gesteld? Nou, omdat God de wereld zou verzoenen. Vanwege de verzoening der wereld. Zou het heil niet van Israël naar de natie gegaan zijn? Dat is natuurlijk hypothetisch, theoretisch. Maar dan spraken we niet over de verzoening der wereld. Dus dat komt dus aan de orde in Romeinen 9 tot 11. En ik gooi af en toe even een lijntje vooruit. Dat is natuurlijk in het begin gooi je heel wat lijntjes vooruit. Maar kijk, we komen natuurlijk steeds verder in die Romeinenbrief. Dan kunnen we telkens terugblikken. In Romeinen 11, dan zal ik misschien wel zeggen van, weten jullie nog dat toen we het over Romeinen 5 hadden? Nou, toen hadden we het ook al over verzoening. Toen kwamen die begrippen ook al aan de orde. Kijk, wat Paulus in deze verse doet, in deze pericoop, hij zet eigenlijk heel kort en krachtig een aantal thema's uiteen die hij in de komende hoofdstukken gaat uitwerken. Hier heeft hij het over verzoening. We hebben zojuist de eerste 10, 11 versen gelezen. Hij had het ook over lijden en verdrukking. Nou, voor degene die Romeinen 8 kennen, daar gaat het over het lijden van deze tegenwoordige tijd. De schepping die aan de vergankelijkheid onderworpen is en in barensnood is en in lijden is. En over heerlijkheid, nou, daar gaat het hier ook over in Romeinen 5. Maar in Romeinen 8 zet hij die thema's ook uiteen. Een thema van de verzoening, bijvoorbeeld in Romeinen 11. Dus hij legt hier al de basis een beetje neer. En het zijn nogal compacte versen waar heel veel staat. Maar het is eigenlijk een samenvatting van wat komen gaat in de komende hoofdstuk. Overigens, op afgelopen zondag, toen waren we een hoofdstuk van de Galatenbrief aan het bespreken. En toen heb ik ook gezegd dat die Galaten, die waren ooit gelovigen geworden. En die waren begonnen met de geest. Maar daar waren andere leraren binnengekomen nadat Paulus daar was weggegaan. En die vertelden die mensen daar dat ze de wet moesten houden. Dat ze zich moesten laten besnijden om rechtvaardig voor God te kunnen leven. In de Galatenbrief vind je dan ook niks over verzoening. Tenminste. Nee, dat was het anders. In de Galatenbrief vind je dan ook niks over verzoening. Kijk, waar je denkt dat je door eigen werken iets kan toevoegen, heb je geen vrede met God. Waar een mens denkt door eigen werken gerechtvaardigd te kunnen worden, want daar gaat het over rechtvaardig te kunnen leven, want daar gaat de Galatenbrief over. Wanneer een mens denkt door eigen werken rechtvaardig te moeten leven, ja, dan heeft hij geen vrede met God. Want je komt, als je onder de wet leeft, heb je geen vrede met God. Want als je onder de wet leeft, dan leef je dag in dag uit in het besef dat je een zondaar bent. Want je komt altijd tekort als je onder de wet leeft. Dus ja, dan kom je ook niet aan Romeinen 5 vers 1 toe. Wij dan die gerechtvaardigd worden uit geloof hebben vrede met God. Nee, je bent aan het werken om vrede met God te krijgen. Maar hoe harder je daar je best voor doet, hoe meer je tot het besef komt dat je tekort schiet, en zul je dus ook geen vrede met God hebben wanneer je onder de wet leeft. Dus daarom is dat dan ook niet het onderwerp in de Galatenbrief. Paulus noemt het wel. Hij zegt daar de werken van het vlees zijn. Die ken ik gelukkig niet uit mijn hoofd, maar dat is een heel rijtje. En dan zegt hij de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Hij zegt, ja, dat is een vrucht van de geest. Maar die vrede, die hadden die gelaten niet. En dat blijkt uit heel de brief die Paulus schrijft. Hoe kwam ik daarop? Nou ja, gerechtvaardigd word je dus uit geloof en niet uit werken, zoals men de gelaten weer voorhield. Ja, en ja, en wanneer je leeft uit genade, hè, genade zou je in vrede, wanneer je genade kent en leeft uit vrede, ja, dan en alles van hem verwacht en weet dat je gerechtvaardigd bent uit het geloof van Christus, dat het zijn werk is, dat je daar zelf niks aan hebt gedaan en niks kan doen en ook niks hoeft te doen, dat je daar niks aan kunt toevoegen, ja, dan heb je vrede met God. Want dan verwacht je het van hem. Wij dan die gerechtvaardigd worden uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat begrip vrede, ik zei al, dat komen we nogal vaker tegen in de brieven van Paulus. En ik wil er toch één of twee voorbeelden van laten zien uit andere brieven. Bijvoorbeeld in Efeze 2. En ik wil ook laten zien dat waar er gesproken wordt over die vrede, dat daar ook begrippen als verzoening worden genoemd. Eigenlijk is dat, als God vrede maakt, dan is dat, ik zei net al hereniging, maar is ook eenwording, eenmaking. Nou ja, laten we gewoon wat versen lezen. Nu kom ik vanzelf op die dingen. Paulus zegt hier in Efeze 2 vers 11, herinner je daarom dat jullie eens, jullie, de natiën in het vlees, die voorheen, even overnieuw, herinner je daarom dat jullie eens, jullie, de natiën in het vlees, dus naar het vlees waren zij heidenen, natiën, die voorhuid genoemd worden door de zogenoemde besnijdenis, dus de besnijdenis, de Jood, noemde de heidenen, de natiën, voorhuid. Dat is niet zo complimenteus natuurlijk. Het is net zoals dat ze de heidenen honden noemden. Hè? Dat is ook niet echt complimenteus. Ja, dat waren de honden. Kom je in de schrift ook tegen. Ik ken zelfs iemand die zo heet, Caleb. Nou ja, dat was een heiden. Een hond dus. Herinner je daarom dat jullie eens, jullie, de natiën in het vlees, die voorhuid genoemd worden door de zogenoemde besnijdenis, die aan het vlees met handen gemaakt is. Oftewel, Paulus zegt, ik heb het hier over de letterlijke besnijdenis, hè, die aan het vlees met de handen gemaakt is, hè, dus met de handen wordt gedaan. Dus de letterlijke besnijdenis van het mannelijk geslachtsdeel. Nou, daar hebben we ook eens bij stilgestaan. Dat jullie in die periode, in die tijd, los van Christus waren, vervreemd van het burgerrecht van Israël en gasten van de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nou, dit zijn, hier worden dus allerlei tegenstellingen genoemd, hè, van verzoend zijn, van verzoening. Ja, zij waren los van Christus. Dat betekent niet één met Christus. Zij waren vervreemd. Vervreemd van het burgerrecht van Israël. En ze waren gasten, dus ze hoorden er niet werkelijk bij. Gasten van de verbonden van de belofte. Ze waren zonder hoop. Dat wil zeggen zonder verwachting. En zonder God in de wereld. Dus ze stonden er buiten. Maar nu, die waren we eerder tegen gekomen in Romeinen, weet jullie nog? Romeinen 3 vers 21 begint ook zo. Maar nu in Christus Jezus zijn jullie heidenen, heeft Paulus het tegen gelovigen uit de natiën. Maar nu in Christus Jezus zijn jullie die eens ver af waren, weer zo'n tegenstelling. Maar nu in Christus Jezus, kijk, hier begint het, hè, de eenheid. Die term kennen we uit uit de brieven van Paulus. Wij zijn in Christus, verbonden met hem, één met hem, verzoend met hem. Wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie die eens ver af waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Hier hebben we dat woord weer. Hij is onze vrede. En wat betekent dat, dat hij onze vrede is? Hij is onze vrede die de beide, dus de twee, één maakt. Kijk, hier vindt verzoening plaats. Hier vindt eenwording plaats. Hij is onze vrede die de beide één maakt. Het gaat hier overigens over Jood en Heiden. Die in het lichaam van Christus één zijn. Dan is er geen verschil meer tussen Jood en Griek. Dat is ook Romeinen 1. Hij is onze vrede die de beide één maakt. Ja, en de middenmuur van de stenen omheining afbreekt. Ik ga op die details niet te diep in. Maar er stond ooit een muur in de tempel. In de voorhof moet ik zeggen. Hoe heet dat ding ook weer? De Sorek, zeg ik dat goed? Nou, er stond een muur in de tempel. En dat was een scheidingsmuur. Want tot die muur mocht, dus niet in de tempel en een voorhof. Maar tot die muur mochten de heidenen komen. En daarachter niet meer. De voorhof der heidenen heet het volgens mij ook. Maar er stond dus in ieder geval een muur in die voorhof. Die scheiding maakte tussen Jood en heiden. En waar natuurlijk ook die... die tweedeling, die vijandschap tussen Jood en Heiden, waarin die werd uitgebeeld ook in die muur. Nou, Christus Jezus is onze vrede, zegt Paulus hier, die de beide één maakt. En de middenmuur, die scheiding bracht, die breekt hij af. Die middenmuur is weg. Jood en Heiden zijn één. Want hij is onze vrede die de beide één maakt. En de middenmuur van de stenen omheining afbreekt, de vijandschap in zijn vlees. Dus hij breekt die stenen omheining, die een beeld is van die vijandschap tussen Jood en Heiden, die breekt hij af in zijn vlees. En hij maakt de beiden één. Zie je allemaal synoniemen van verzoening, van vrede maken. En ja, het wordt veelmaal en op velerlei wijze, om de woorden van uit Hebreeën uit zijn verband te rukken, het wordt veelmaal en op velerlei wijze wordt dat gezegd. En hij doet de wet van de voorschriften, beste gelaten, hij doet de wet van de voorschriften, die uit officiële besluiten bestaat, teniet. Want ook die wet was... Kijk, die wet was alleen aan het Joodse volk gegeven. En ook dat bracht natuurlijk scheiding. Dat stond al twee versen terug. De Joden die besneden waren, die keken neer op de natie. En die noemden de natie vooruit. En ik zei al, dat was geen compliment. Of de honden. En ze waren veraf. Ze waren zonder God in deze wereld. Nou... Christus doet die vijandschap teniet in zijn vlees. En hier staat, en hij doet de wet van de voorschriften, die uit officiële besluiten bestaat, teniet. Opdat hij in zichzelf, want wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, die twee, Jood en Heiden, tot één nieuwe mens zou scheppen. Zie je, die verschillen die er zijn in de oude mens, met Jood en Heiden om er maar eens één te noemen, maar er zijn er natuurlijk veel meer, die worden ook genoemd in de schrift. Die verschillen worden allemaal in het vlees teniet gedaan, hè, want Christus stierf aan het kruis en wij delen in... In zijn kruising, wij delen in zijn dood, wij delen in zijn begrafenis, in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. En de opgestane, ja, dat is de nieuwe mens. En daarin zijn al die verschillen die er in het vlees zijn, die zijn weg. Want hier staat het ook. Hij maakt vrede. Opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, de twee tot één nieuwe mens zou scheppen. En die beiden, Jood en Heiden, die beiden in één lichaam wederzijds zou verzoenen met God door het kruis, waarin hij de vijandschap doodt. Dus aan dat kruis stierf de Heer Jezus, maar aan het kruis werd ook de vijandschap gedood. De wet in inzettingen bestaande werd ook aan het kruis genageld. Dat staat hier, maar dat staat bijvoorbeeld ook in Colossenzen 1. Alles wat vijandschap bracht, werd mee afgerekend aan het kruis. Paulus zegt dan ook in Galaten 6, het zij verre, ja, dat, ik citeer het dan even uit de Statenvertaling, het zij verre van mij dat ik zou roemen, dat ik me zou beroemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruisigd is of gestorven is, en ik voor de wereld. Dus deze wereld, deze oude schepping, ja, die zal in de toekomst geheel verdwijnen, maar daarmee is afgerekend aan het kruis. De wereld is voor mij gekruisigd, zegt Paulus, en ik voor de wereld. Dood dus. Nou, hij zou die beiden in één lichaam verzoenen. Hier staat wederzijds verzoenen met God. Kijk, verzoenen is horizontaal. Hè, tussen twee partijen. Twee partijen maken vrede. Verzoenen zich met elkaar. Hè, bijvoorbeeld wanneer er oorlog is. Dan komt er wat diplomatie tot stand en men sluit vrede. En dat noemt men dan vrede. Dat is ook verzoening. Dat kan ook gewoon tussen twee mensen onderling, in wat voor relatie dan ook. Maar wederzijds verzoenen is verzoend met horizontaal, maar ook verticaal. Met God verzoend namelijk. En met elkaar verzoend. En dat is wat God bewerkt in dat ene lichaam, dat lichaam van Christus. Wij zijn verzoend met God, maar wij zijn ook verzoend met elkaar. En daar mogen we uit leven. En zo zouden we ook naar elkaar kijken. Daardoor kunnen we niet alleen vrede hebben met God, maar ook met elkaar. Wanneer wij op het vlees zien, dan zijn er natuurlijk allerlei verschillen. He, maar ik zei al, dat vlees, dat staat hier ook, dat is gedood. Dat is weg. En God ziet ons in Christus, God ziet ons als de nieuwe mens. God ziet ons als een nieuwe schepping. Nou, zo mogen wij ook naar elkaar kijken. Hoe staat dat er? Het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Nieuwe schepping, 2 Korinthe 5 is dat. Ja, ik noem hier en daar wat, omdat het is echt niet alleen iets wat je in Romeinen 5 vindt of hier in Efeze 2. Je vindt het echt door heel de brieven van Paulus door. Even kijken, die beide in één lichaam wederzijds zou verzoenen met God door het kruis waarin hij de vijandschap doodt. En bij zijn komst brengt hij het goede bericht, het evangelie van vrede. Hier weer. Maar wat is dat evangelie? Nou, Paulus zegt, dat zegt hij ook in 2 Korinthe 5. Word verzoend met God of laat u met God verzoenen. Dat is het evangelie van vrede. God is niet boos op je. Wees verzoend met God. Zo wordt God natuurlijk in de theologie wel voorgesteld. Dat is een hele boze God die zijn gram nog wel gaat halen. Nee, wees verzoend met God. God is goed. En hier staat, bij zijn komst brengt hij het evangelie, het goede bericht van vrede aan jullie die ver weg waren en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij de beiden in één geest, ook hier weer één, en de geest, de toegang tot de Vader. Ik heb het dit keer niet gedaan, maar ook hier zou je eigenlijk gewoon een rijtje moeten maken. En al die woorden die hetzelfde zeggen, of in ieder geval overlappend zijn, om die gewoon eens onder elkaar op te schrijven. Geest, vrede, verzoening, één lichaam, nieuwe mens. En aan de andere kant alle onreinen. De vijandschap, veraf, vervreemd, enzovoort. Ja, nog één vers in Efeze, om dat even mee te pikken nu we toch in Efeze zijn. In Efeze 4 vers 3 staat dit. Even kijken. Nou ja, ik lees alleen vers 3. Om je te beijveren de eenheid, ook hier weer eenheid, de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Ik haal het vers ook even aan, omdat in het Oude Testament wordt het nieuwe verbond, dat is het verbond waarin God zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, nou, enzovoort. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En hier vindt het ook geest, maar dat nieuwe verbond wordt in het Oude Testament diverse keren genoemd, het verbond des vredes. Nou, hier wordt gesproken van de band van de vrede. Dat is natuurlijk bijna hetzelfde. En ook daar, ook hier gaat het over de geest. Want het is Gods geest die één maakt. En wanneer... Kijk, wij hebben die geest al ontvangen. Als een, hoe noemt het schrift dat? Een onderpand van onze komende verlossing. Maar straks wanneer ook het nieuwe verbond met Israël gesloten zal worden, ja, dan zal God zijn geest uitstorten op alle, of uitgieten op alle vlees van Israël. En via Israël zullen alle volkeren, alle naties onderworpen gaan worden. Nou, lees maar, dat ga ik nu niet doen, maar lees maar verder in dit hoofdstuk. Die te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, één hoop van jullie roeping, en dan ga ik niet verder lezen, doe ik het uit mijn hoofd. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, nou, enzovoort. Allemaal één, 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 één. Nog een vers, een schriftplaats uit Colossense. Want hier is het ook wel heel duidelijk wat nu precies vrede maken is. Ja, dan sla ik natuurlijk wat vers over. Maar hier gaat het over bijvoorbeeld de zoon zijner liefde. Hè, uit vers 13. Colossense 1 vers 13. De zoon die het beeld is van de onzienlijke, de onzichtbare God. En dan staat er, en dat hij door hem alles... Het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is, tot hem wederzijdse verzoenen. Nou, wat is dan verzoenen? Nou, wanneer hij door hem vrede maakt, door het bloed van zijn kruis. Hier zegt Paulus dus dat God vrede maakt door het bloed van zijn kruis en dat hij... Ja, alles, hier staat tapanta in het Grieks, de alles, zie je in de interlineair. Zo zouden wij dat wellicht niet zeggen. Maar als je het, ja, het al, of het alles, of het heel al, daarvan is niets uitgesloten. God gaat door hem het al, het heel al, alles. En dan nog maar even om te benadrukken dat het ook alles is. Het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is, tot hem wederzijds te verzoenen. Ook hier weer die wederzijdse verzoening waar Paulus in Efeze ook van sprak. Horizontaal en verticaal, met elkaar. Hè, dus de hele schepping Alles wat op de aarde is en wat in de hemel is, zal in harmonie met elkaar leven en met God. Wederzijds verzoend. Wanneer hij door hem vrede maakt, door het bloed van zijn kruis. Ook jullie, zegt Paulus dan, die eens vervreemd waren en vijanden in de denkwijze door boosaardige werken, verzoent hij nu wederzijds. Ook hier weer die woorden, vervreemd, vijanden. En zij waren eens, die Colossenzen waren eens vervreemd, zij waren eens vijanden. In het denken en door boosaardige werken. Maar ze zijn nu verzoend. Ook jullie verzoent hij nu wederzijds. Ook hier weer in het lichaam van zijn vlees, door zijn dood. Om jullie heilig, smetteloos en niet aan te klagen voor zijn aangezicht te presenteren. Nou, we gaan een andere keer nog wel eens wat uitgebreider op deze vers in. Ik kan niet elk detail bespreken. Dit wil ik er nog wel even bij betrekken. Aangezien jullie zeker, bestendig en gefundeerd doorgaan met het geloof en niet afgebracht worden van de hoop van het goede bericht. De hoop van het evangelie. Wat is die hoop van het evangelie? Nou, dat is God, dat God het al, het heelal, het de alles, voor mijn part, maar het al met zich verzoend, het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is. Wordt wederzijds verzoend en dat is die verzoening, ja, dat is dus het maken van vrede. Nou, dat wat over het begrip vrede. Wat we dus tegenkomen in dat eerste vers van Romeinen 5. En wij, die gerechtvaardigd worden uit geloof, wij hebben vrede met God. Ja, jullie begrijpen dat je vrede hebt met God, dat wel een voorrecht is. Huh? Ik bedoel, de hele schepping gaat volgen, hè, wat in de hemel is en wat op aarde is. God... Zolang er nog één vijand is, dan is al verzoening, om dat woord dan te noemen, is dan nog geen feit. Maar wij behoren tot die enkelingen, of eerstelingen zo u wilt, die nu al vrede met God hebben. En wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is een voorrecht. Kijk, Paulus zegt bijvoorbeeld... Ik zit daar wat mee in mijn hoofd, omdat we binnenkort een conferentiedag hebben. Maar Paulus zegt in 1 Timotheus 4 vers 10 dat de levende God de redder is van alle mensen. Speciaal van gelovigen. Nou, dit is een van die redenen waarom hij de redder speciaal van gelovigen is. Wij hebben nu al vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dat is een voorrecht. Wij hoeven niets te doen, we hoeven niet ook wat je alom ziet in religie, dat men werkt om rechtvaardig te worden of de wet te houden, met onder wat voor mond dan ook, of het uit dankbaarheid is of wat dan ook. Nee, wij zijn gerechtvaardigd uit geloof door onze Heer Jezus Christus, namelijk uit het geloof van Jezus Christus, en daardoor hebben wij vrede met God. En we hebben nu tijd voor koffie, dus dat gaan we eerst maar eens even doen.